Stel je voor dat de wereldorde, dus echt de hele fundering onder onze internationale politiek en economie, eigenlijk al is ingestort en compleet vervangen.
Ja, en zonder dat je het doorhad, hè?
Precies. Jij hebt die specifieke dag gewoon volledig gemist. Want er was geen vallende Berlijnse muur, geen eenzame student voor een tank op een plein of een plotselinge wapenstilstand.
Nee, het was een onzichtbare transformatie eigenlijk.
En dat is exact wat we vandaag gaan ontleden. Welkom, jij daar die luistert, bij deze allerlaatste afsluitende duik in ons monumentale dossier Trump 2015 tot 2029. We zijn eindelijk bij het slothoofdstuk aanbeland.
Ja, ongelooflijk. En dit is het moment waarop we zeg maar de 25 belangrijkste lessen uit de laatste hoofdstukken gaan samenbrengen. We hebben wekenlang ingezoomd op de details. Van handelsverdragen tot defensiebudgetten.
Echte kleine lettertjes, ja.
Zeker. Maar vandaag kijken we specifiek naar bijlage A van dit dossier. Dat is eigenlijk een chronologisch overzicht van 100 specifieke gebeurtenissen verspreid over die 14 jaar.
100 gebeurtenissen? Oké, let's unpack this. Want 100 afzonderlijke gebeurtenissen klinkt best wel als een soort ondoordringbare lijst. Ik moet eerlijk toegeven, toen ik die bijlagen voor het eerst zag, voelde het echt als een vrij willekeurige opsomming van crisis.
Dat is een hele logische eerste reactie, toch?
Maar ik bedacht me, het is een beetje als zo'n pontjelistisch schilderij. Weet je wel, met van die kleine stipjes. Van dichtbij zie je alleen losse stippen. Maar als we vandaag een stap achteruit doen, zien we hopelijk in één keer het complete beeld van een totaal transformerende wereld.
Mooie vergelijking. En het fascinerende aan de bron die we gebruiken is dat het nadrukkelijk stelt dat niet iedere gebeurtenis uit die lijst direct door Donald Trump werd veroorzaakt.
Nee, want het heet wel het Trump-tijdwerk.
Klopt, maar het is een grote misvatting om te denken dat één politiek figuur de enige architect is van een wereldwijde transformatie. Al deze 100 momenten gezamenlijk hebben de contouren van dit tijdperk bepaald.
Maar wacht even, waarom is het dan zo cruciaal om naar die hele reeks van 100 te kijken in plaats van naar één los incident?
Omdat de bronnen heel duidelijk stellen dat toekomstige historici hoogstwaarschijnlijk niet naar één specifieke gebeurtenis zullen wijzen als het definitieve keerpunt.
Geen 9-11 of val van de muur dus.
Exact. Het is een opeenstapeling geweest. Wat we in deze 25 lessen zien is de geleidelijke, maar echt volstrekt onmiskenbare overgang van de naoorlogse wereldorde naar een compleet nieuwe mondiale werkelijkheid. Zijn periodes in het Witte Huis fungeerden meer als een soort katalysator voor processen die al lang onder de oppervlakte sudderen.
So what does this all mean? Als er geen duidelijk voor- en na-moment is, hoe beseffen we als burgers dan dat we midden in een historische verschuiving zitten? Het voelt een beetje als het spelen van een potje Jenga, vind je niet?
Jenga, hoe bedoel je dat precies?
Nou, het is niet dat ene blokje dat de toren plotseling een andere vorm geeft. Het is de constante verschuiving van alle blokjes samen, waardoor de hele structuur langzaam maar zeker transformeert, tot het eigenlijk een heel ander bouwwerk is.
Ja, dat is eigenlijk een perfecte manier om er naar te kijken. In plaats van een toren die direct instort, is het een netwerk dat van structuur verandert. Laten we dat Jenga-blokje eens vertalen naar de echte wereld.
Ja, graag.
Kijk bijvoorbeeld naar de momenten waarop de Verenigde Staten zich eenzijdig terugtrokken uit internationale verdragen in die vroege jaren. Het Klimaatakkoord van Parijs is een bekende. Of later die enorme wrijvingen rondom de Wereldgezondheidsorganisatie.
Oh ja, dat was destijds dagelijks in het nieuws.
Zeker. En destijds werd dat vaak geanalyseerd als puur een politieke onderhandelingstactiek. Of als plat isolationisme. Maar de onderliggende les, en dat is de derde les uit onze reeks, is dat dit het hele mechanisme van internationale veiligheid veranderde.
Omdat andere landen zich realiseerden van, ho even, we kunnen niet langer blind varen op dat Amerikaanse leiderschap.
Precies dat. Het veranderde de structuur van de macht zelf. Ik vergelijk die oude naoorlogse orde vaak met een centraal aangestuurd elektriciteitsnetwerk. De VS was dan de hoofdcentrale die de stabiliteit voor het hele Westen garandeerde.
En als de stroom daar uitvalt, zitten we allemaal in het donker?
Juist. En wat er in die 14 jaar van het dossier gebeurde, is eigenlijk de transitie naar een gedecentraliseerd systeem.
Om die nieuwe mondiale werkelijkheid dan wat beter te begrijpen, moeten we denk ik kijken naar de specifieke thema's die als een rode draad door al die hoofdstukken lopen. Zullen we beginnen bij de wereldkaart, het geopolitieke schaakbord.
Goed plan. Het dossier benadrukt daar een paar hele specifieke geopolitieke thema's. Democratie, uiteraard, maar ook geopolitiek in bredere zin. De veranderende rol van Europa, de toch wel unieke positie van Canada en natuurlijk de opkomst van China.
En even voor de helderheid naar de luisteraar, we bespreken dit strikt neutraal, hè? Precies zoals het in de bronnen staat.
Uiteraard. En if we connect this to the bigger picture, dan zie je dat die verschuivende dynamiek tussen grootmachten zoals China en de VS eigenlijk traditionele partners dwingen om hun eigen rol opnieuw uit te vinden. Neem Canada.
Canada. Dat is interessant. Wat gebeurde daar dan door die decentrale machtsstructuur?
Nou, voor Canada was deze periode echt een brutale geopolitieke ontwaking. Historisch gezien was hun economie bijna symbiotisch verbonden met Amerika.
Door handelsverdragen zoals NAFTA, toch?
Precies. En toen die handelsrelaties in deze periode plotseling heel transactioneel en onvoorspelbaar werden, denk aan die importheffingen op staal die uit het niets leken te komen, werd Canada letterlijk gedwongen om verder te kijken. In bijlage A zie je een enorme versnelling in Canadese pogingen om handelsverdragen met Europa en Azië te sluiten.
Wauw, dus alles is gewoon met elkaar verbonden. Ze moesten hun risico's wel spreiden.
En Europa zat eigenlijk in exact hetzelfde schuitje, maar dan met nog een extra militaire dimensie.
Ja, die beroemde discussies over de NAVO-bijdrage. Europa moest zijn defensiebudgetten wel verhogen. Maar en dit vind ik zo interessant aan de bronnen, het dossier gaat veel verder dan alleen defensiebudgetten. Het heeft het telkens over strategische autonomie. Het is alsof de fundamenten van internationale samenwerking gewoon live opnieuw werden geschreven terwijl we naar kijken. Wat houdt dat concept van strategische autonomie nou echt in de praktijk in?
Om dat te snappen moet je kijken naar de gebeurtenissen rond 2022 en 2023. Vooral op het gebied van technologie. Specifiek de exportrestricties op die geavanceerde halfgeleiders.
Oh, je bedoelt gewoon die microchips die echt overal in zitten, van je smartphone tot in wapensystemen.
Ja, die chips. Toen de VS de export van die technologie naar China ging inperken, deden ze dat uit nationaal veiligheidsbelang. Maar, en hier komt de crux, ze eisten ook dat Europese bedrijven, zoals de chipleveranciers en machinebouwers in Nederland, daarin meegingen.
En toen kwam Europa erachter dat we eigenlijk niet zelf aan de knoppen zaten.
Exact. Toen werd pijnlijk duidelijk dat een bondgenootschap in deze nieuwe wereld iets heel anders is dan echte onafhankelijkheid. Je hebt als continent simpelweg geen soevereiniteit als je technologische fundament volledig in handen is van twee rivaliserende grootmachten.
Right. And here's where it gets really interesting. Want we verschuiven nu eigenlijk van de politiek naar de versnellers van verandering. Dus technologie, klimaat en de burger.
Ja, die thema's overlappen elkaar continu.
Ik zie het een beetje zo. Klimaat en energie testen eigenlijk de fysieke grenzen van onze planeet. Terwijl technologie en kunstmatige intelligentie, AI dus, de grenzen van wat menselijk mogelijk is, gigantisch oprekken. Het voelt bijna alsof we bezig zijn met het updaten van het besturingssysteem van een auto, terwijl we er met 100 km per uur inrijden op de snelweg.
Dat is een hele treffende vergelijking. En die thema's kunnen dus niet los van elkaar gezien worden. Technologie en AI beïnvloeden direct de energietransitie en onze klimaatoplossingen.
Hoe werkt dat dan precies in de praktijk? Waarom zagen we halverwege de jaren 20 ineens van die gigantische miljarden subsidies voor groene energie ontstaan, zowel in de VS als in Europa?
Omdat, en dit legt het dossier echt haarscherp bloot, de energietransitie in dit decennium veranderde van een puur ecologisch en moreel vraagstuk naar een keiharde veiligheidsstrategie.
Dus een windmolen of een zonnepaneel is plotseling geen klimaatdingetje meer, maar een veiligheidsinstrument?
Ja, 100%. Kijk, afhankelijkheid van fossiele brandstoffen betekent simpelweg afhankelijkheid van de landen die dat spul exporteren. Door een eigen lokaal groen energienetwerk te bouwen, of dat nou wind, zon of nucleair is, koop je eigenlijk energieonafhankelijkheid.
En dan voorkom je dat je economie gegijzeld kan worden door een buitenlandse macht. Dat is echt een fundamentele omslag in het denken.
Klopt. Maar hier komt die versneller om de hoek kijken waar je het net over had. AI. Want de AI-modellen die rond 2022 echt doorbraken, die vereisen een bijna onvoorstelbare hoeveelheid rekenkracht. En dus energie.
Oh wauw, dus die systemen vreten gewoon stroom.
Ja, enorm veel. Dat betekent dat het land met de beste chiptechnologie en de infrastructuur om massaal, goedkoop en betrouwbaar stroom op te wekken...
Die wordt de winnaar van de AI-revolutie.
Precies. En dat zet klimaatdoelen weer onder druk, wat overheden dan weer dwingt tot protectionistisch beleid om hun eigen stroomnetwerken te beveiligen. Het is een gesloten cirkel.
Bizar hoe dat in elkaar grijpt, maar wacht, hoe kunnen internationale samenwerking en zoiets als burgerparticipatie vormgeven als die technologische spelregels zo bizar snel veranderen? Want al deze gigantische besluiten over staatssubsidies en AI-wedlopen, dat klinkt zo abstract. Ik kan me echt voorstellen dat burgers zich totaal vervreemd voelen van hun eigen democratie.
Dat noem ik de democratische paradox van dit tijdperk. Al deze mondiale uitdagingen vereisen een volstrekt nieuwe vorm van burgerparticipatie. Als burger moet je kritisch nadenken. Hoe behoud je invloed in een realiteit die gedomineerd wordt door AI en geopolitiek?
Ja, want als algoritmes en wereldmachten de koers bepalen, wat doet mijn stem in het stemhokje er dan eigenlijk nog toe?
En dat is dus de wrijving die je ziet in die lijst van 100 gebeurtenissen. We zagen herhaaldelijk momenten van burgerlijke onrust, van populisme en een gigantisch wantrouwen in instituties.
Dat is dus absoluut geen toeval.
Nee. Dat gebeurt wanneer burgers voelen dat de werkelijke macht verschuift naar bestuurskamers van techgiganten waar ze nul controle over hebben. Internationale samenwerking kan alleen duurzaam zijn als het lokaal gelegitimeerd is. Burgers moeten transparantie eisen over hoe bijvoorbeeld AI wordt ingezet door hun overheden.
En over AI gesproken, dit brengt ons bij een fascinerende verborgen metalaag in dit hele verhaal. Er staat een detail in de verantwoording van dit dossier dat echt perfect illustreert in wat voor bizar tijdperk we inmiddels zijn beland.
Ah, je bedoelt de specifieke vermelding in de colofon?
Ja, precies. Ik las dat en ik dacht, wait, really? Er staat letterlijk, en ik citeer het even uit de bronverantwoording, ChatGPT AI in opdracht van Thijs Bridgestuis. 21 juni 2026.
What's fascinating here is, dat is natuurlijk een prachtig staaltje Drosten-effect.
Absoluut. Dus dit volledige overzicht over de transformatie van de wereldorde, over die hele machtsverschuiving, inclusief de rol van AI, is dus letterlijk mede tot stand gekomen door AI in juni 2026.
Ja.
Dan wil ik je toch een vrij fundamentele vraag stellen. Verandert de lens van AI hoe wij naar onze eigen recente geschiedenis van die 14 jaar kijken?
Dat is een hele scherpe vraag. Het toont om te beginnen aan dat de thema's uit ons dossier echt geen vage theorie zijn, maar gewoon de keiharde, dagelijkse praktijk van 2026. De gereedschappen van de nieuwe mondiale werkelijkheid, dus die AI, worden direct ingezet om de overgang vanuit de oude naoorlogse orde te analyseren.
Maar snapt zo'n AI wel de menselijke nuance? Of ontdekt het juist patronen die wij zelf missen omdat we misschien wat te emotioneel of politiek betrokken zijn?
Nou, het algoritme zoekt naar probabilistische correlaties. Dus het legt zonder enige emotie de link tussen een obscure importheffing en een grondstoffencrisis 5 jaar later. Maar we moeten ons wel blijven afvragen hoe zo'n AI is geprompt. Thijs gaf hier de opdracht.
Het instrument schrijft gewoon mee aan de geschiedenis van zijn eigen ontstaansperiode. Mindblowing eigenlijk.
Het structureert actief hoe wij op dit moment onze eigen wereld begrijpen. Ja.
Oké, als we dan proberen om deze gigantische reis samen te vatten. Het hele Trump-tijdperk 2015 tot 2029 is in de geschiedenisboeken dus nadrukkelijk niet slechts de weerslag van één persoon of één incident.
Nee, zeker niet.
Het is een onomkeerbare kettingreactie van die 100 gebeurtenissen uit bijlage A. En het markeert de definitieve brug tussen de oude, statische naoorlogse orde en deze nieuwe realiteit die we vandaag besproken hebben.
Een realiteit die nu dus gedomineerd wordt door AI-ontwikkelingen, klimaatuitdagingen en gigantisch verschuivende geopolitiek.
En met een ontzettend dringende roep om nieuwe burgerparticipatie en internationale samenwerking. Luisteraar, jij onwijs bedankt dat je deze complexe, maar absoluut essentiële reis door dit dossier met ons hebt willen maken. Dit was het sluitstuk van de serie.
En we hebben nu gezien hoe de opeenstapeling van gebeurtenissen in deze 14 jaar die oude naoorlogse wereldorde definitief heeft afgesloten. Maar, en hier wil ik graag mee afsluiten, geschiedenis staat natuurlijk nooit stil.
Nee, het is een rijdende trein.
En aangezien AI nu al onze analyses vormgeeft, welk blokje uit onze huidige tijd zal volgens historici over pakweg 50 jaar het begin markeren van weer een nieuw tijdperk? Zijn we eigenlijk slechts toeschouwers van deze nieuwe mondiale werkelijkheid? Of durven we de actieve architecten ervan te zijn?